Die zei, Labour's voorsprong is zo groot als een oceaan, maar zo ondiep als een dorpsvijver.
Ja.
Inderdaad, het lijkt enorm imposant als je die zetelaantallen ziet. En als je dan kijkt naar hoeveel kiezers ze hebben gehaald, dan valt dat eigenlijk wel heel erg mee.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Europa schuift naar links. Het Britse Labour en het Franse linkse front vieren hun verkiezingssuccessen. Maar hoe groot zijn deze overwinningen echt? Dat bespreek ik deze week met Geert de Waling en buitenlandchef Matthijs van Schie. Matthijs, welkom. Laten we meteen maar met de deur in huis vallen. Zien we nu in Europa een stevige ruk naar links?
Nou, op het eerste gezicht zou je dat wel zeggen. Want wat je in de intro al zegt, de Labour-partij, Sociaaldemocraten in het Verenigd Koninkrijk hebben enorm gewonnen in zetels. Ze zijn echt met afstand de grootste partij van het Verenigd Koninkrijk. En in Frankrijk het linkse front, een verzameling van meerdere linkse partijen, verschillend van Sociaaldemocraten tot communisten, zijn met elkaar ook het grootste blok geworden in Frankrijk. Dus op het eerste gezicht zou je zeggen, ja, ruk naar links.
Dat maar hoor je ook dan... overal hè, in de media. Dat is echt wel een beetje het verhaal. Zelfs Frans Timmermans, die is heel triomfantelijk.
Ja.
Van dit is het begin van een linkse revolte. En kijk maar.
Klopt. Ja, Frans Timmermans doet alsof de linkse lente is aangebroken in heel Europa. Maar als je wat dieper in de cijfers duikt, dan kun je daar toch best wel wat kanttekening bij plaatsen. Dus dat hebben wij... bij EW even gedaan deze week.
Laten we dan meteen dat even doen. Misschien in Frankrijk beginnen. Matthijs, hoe groot was die overwinning in Frankrijk voor links?
Nou, die was toch groter dan verwacht. Sterker nog, eigenlijk alle peilingen wezen erop dat dat de rechtse Rassemblement National, vaak radicaal rechts genoemd, de grootste zou worden. Want dat was een week eerder ook al gebeurd bij de eerste verkiezingsronde. Nou, laten we het zo nog even wat uitgebreider hebben over hoe dat zit met die rondes. Maar het linkse front, met dus die verschillende partijen, is de grootste geworden. En dan moet ik heel even kijken naar de zetelaantallen, want dat heb ik hier even op een papiertje gezet. Ze hebben 180 zetels, het linkse volksfront, Nouveau Front Populaire. Gevolgd door het centrumblok ensemble van president Macron en bondgenoten, 163 zetels. En dan komt de Rassemblement National van Le Pen met 143 zetels.
Het ligt niet eens heel ver uit elkaar eigenlijk. Het zijn eigenlijk drie blokken, tenminste. Ik zie jou meteen al. Ik hoor jou meteen al bedenkelijk hier kanttekening plaatsen dat linkerblok eigenlijk. Moeten we maar zien hoe lang dat volhoudt. Hè? Dat één blok is. Ze zijn wel de grootste geworden.
Ja.
Maar hoe stabiel gaat dat zijn? Dat is natuurlijk de grote vraag.
Dat is sowieso de vraag, inderdaad. Omdat dat echt partijen zijn die variëren tot zeg maar wat conservatievere PvdA'ers tot aan full-blown communisten.
Die Mélenchon is natuurlijk echt een hele radicale linkse figuur.
Ja, zeker. Die wil bijvoorbeeld de pensioenleeftijd. Die is verhoogd door Macron laatst van 62 naar 64. Wil hij weer terugbrengen naar 60.
Kijk. Nou,
en hij wil bijvoorbeeld dat Frankrijk uiteindelijk uit de NAVO gaat.
Ja.
Om maar eens wat te noemen.
En uit de EU, of in ieder geval zo min mogelijk EU. Ja. Tegen een grotere EU zijn zij, hè?
Ja, en Macron is juist de grote EU-voorvechter. Dus ja, ook dat is natuurlijk nogal een groot contrast.
En Macron die pleit voor die strategische soevereiniteit van Europa. En die wil heel veel samen doen in de Europese verband.
Ja.
Dus we hebben met z'n allen naar rechts gekeken. Of naar radicaal rechts, naar Le Pen, hè, Marine Le Pen. Met die Rassemblement National. Die zijn ook anti-Europa. Die zijn ook voor
ze willen er niet uit, maar wel...
Voor alle socialere maatregelen en volgens mij tegen de verhoging van de pensioenen en zo.
Ja, zij zijn ook inderdaad wel voor lagere pensioenleeftijd dan nu, maar niet zo radicaal terug naar 60, zoals Mélenchon. Maar inderdaad, ze zijn erg eurosceptisch. Ze willen ook dat het vooral niet te snel gaat met de steun aan Oekraïne. Al zijn ze wat minder russofiel, om het zo te zeggen, dan die Mélenchon. Dat is echt een vriend van Poetin.
Dus als Macron nu in zijn Elysée zit te peinzen, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Dan denk ik, ja, of ik naar de hond gebeten word of door de kat, dat maakt niet zoveel uit. Ik zit in het parlement, zit ik gewoon tussen een gevaarlijk rechts en een gevaarlijk linksblok in eigenlijk nu.
Eigenlijk zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Het interessante is dat Macron deze verkiezingen heeft uitgeschreven na de Europese verkiezingsuitslag direct. Dat was het weekend van 8 en 9 juni in mijn hoofd.
Ja.
Toen werd de partij van Le Pen met afstand de grootste. Ik geloof zelfs in 93% van de gemeenten in Frankrijk was dat de grootste partij.
Ja.
En Macron verloor enorm. En ja, die heeft toen gedacht, nou, laat ik maar nieuwe verkiezingen uitschrijven voor het parlement. Om helderheid te scheppen, zoals hij dat zelf noemde. Nou, eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd, want het is alleen nog maar nog onduidelijker geworden welke kant Frankrijk nou opgaat.
Ja, en, over die keuze van die verkiezingen uitschrijven en daar komen we zo nog even op terug, want ja, aan de overkant van het kanaal zit natuurlijk ook nog iemand zat in grote verwarring. Namelijk op 10 Downing Street, zoals je het in het Engels moet zeggen.
Verwarde mannen.
Verwarde mannen. Want Rishi Sunak, de premier van de Verenigd Koninkrijk, die had ongeveer dezelfde behoefte. Die zei, ik wil ook wel een verkiezing uitschrijven.
Ja, dat was inderdaad 4 juli, dus een week geleden waren die Britse parlementsverkiezingen.
Dat kwam heel kort na elkaar.
Ja.
Ook daar, grote landslide overwinning voor links.
Ja, wel naar verwachting natuurlijk.
Dat was in de peiling al heel lang duidelijk. Dat Labour met afstand de grootste partij van het land zou
ondanks
worden.
Ondanks die vlekkeloze campagne van Rishi Sunak.
Ja,
kun je daar nog even iets over zeggen?
Ja, dat was ongelooflijk. Nou, eerst even om deze verkiezingen uit te schrijven. Dat was in het Verenigd Koninkrijk werkt het zo dat je binnen je termijn van 5 jaar, in 2019, in december 2019 uit mijn hoofd, won de conservatieve partij onder leiding van Boris Johnson de verkiezingen waarmee ze de Brexit done wilden krijgen.
Gigantische overwinning voor de Tories.
Dat was echt een soort landslide voor de Tories. Nou, binnen 5 jaar moet een premier nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dus dat had hij uiterlijk eind dit jaar moeten doen. En toen ergens in juni besloot Sunak van nou, laat ik het nu maar doen. En mensen vroegen zich af van waarom nou? Want je partij staat er heel slecht voor in de peiling. Je gaat niet winnen. Maar ja, het is soms zo banaal dat je gewoon een redelijke week hebt. Het ging toen iets beter met het Verenigd Koninkrijk. De economie ging iets beter. De inflatie koelde af. Even geen grote schandalen in de conservatieve partij.
Die Rwanda-deal had hij het doorgekregen natuurlijk. Wat redelijk nu weer afgeschoten wordt. Maar
dat is om de asielzoekers die kansloos zijn terug te sturen of weg te laten opvangen in Rwanda. Ja. Inderdaad, is nu alweer getorpedeerd. Door
voordat Labour. De eerste op het vliegtuig gezet is, dat weer getorpedeerd. Maar er is veel over te doen geweest. Maar toen kwam daar ook een linkse golf, rode golf op gang.
Nou ja, qua cijfers is dat zeker waar. Heel indrukwekkend als je die zetelaantallen bekijkt. Het Britse lagerhuis heeft 650 zetels. En Labour heeft daarvan 411 nu in handen. En dat is een zetelwinst van 209 zetels ten opzichte van 2019. Dus dan denk je echt van...
een zetel is een kiesdistrict, hè? Dat zijn dus eigenlijk... dat is al first past the post, districtenstelsel. Dus elk district verkiest één afgevaardigde.
Ja, inderdaad. De grootste partij in een kiesdistrict...
Ja.
Die krijgt in feite... die krijgt de zetel en daarmee zijn eigenlijk alle andere stemmen waardeloos.
The winner takes all. Dus in Amerika zo... In Nederland was dat tot 1917 het geval. Ja. Dus er zijn 650 afgevaardigden. En daarvan is 200 meer dan vorige keer.
Ja, en wat interessant is wat je zegt over het kiesstelsel. Van als je dan gaat kijken... Heeft Labour inderdaad zo gigantisch veel meer stemmen gehad dan in 2019? Dan zijn een aantal hele interessante cijfers te melden. Allereerst, in 2019 kreeg Labour 10,2 miljoen stemmen. En vorige week dus kregen ze 9,7 miljoen stemmen. Dus ze hebben 500.000 minder stemmen gekregen dan bij die verkiezingen die ze zo grandioos verloren. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Van, hoe kan dat dan, zou je zeggen?
Ja.
Dat heeft te maken met wat je al zegt. Dat districtenstelsel, first past the post... het is zo dat deze verkiezingen meer dan wat dan ook de enorme nederlaag van de conservatieven zijn. Want die hebben 20 procentpunt van het totaal aantal stemmen verloren. En Labour heeft 1,5 procentpunt gewonnen. Dus dat is vrijwel, dat heeft dan weer te maken met de opkomst. De opkomst was destijds in 2019 een stuk hoger dan nu. Dus Labour heeft in absolute zin... minder stemmen gehad.
Maar ik volg toch het Twitter-account, X-account van Frans Timmermans. En die heeft het over een rode golf, een rode revolutie. Leg me nou eens even uit, waar blijft nou die sociaal-democratische reveille die we meemaken?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, Labour heeft, om het even kort samen te vatten, Labour heeft 34% van het totaal aantal stemmen gekregen in het Verenigd Koninkrijk.
34%.
Maar ze hebben dus 412 of 411 zetels van de 650. En dat komt neer op 63% van het zetelaantal. Dus ze hebben in zeg maar aandeel zetels, hebben ze bijna het dubbele van het aandeel stemmen.
Ze hebben 1/3 van het aantal stemmen en 2/3 van het aantal zetels.
Ja, en dat komt dus vooral omdat die conservatieve partij zo gigantisch is afgestraft. Er hebben heel veel kiezers van de conservatieve partij, die zijn zo teleurgesteld geweest in wat die partij de afgelopen jaren heeft gepresteerd, dat ze hebben besloten om bijvoorbeeld op Reform UK te stemmen. Reform UK, dat is de voormalige Brexit Party van Nigel Farage.
Ja.
Die partij, dat is ook weer een heel interessant verhaal als je kijkt naar het kiesstelsel. Die partij heeft meer dan 4 miljoen stemmen gehaald. Dat is 14% van het totaal.
Maar ze zitten amper in het lagerhuis, toch?
Ze hebben maar 5 zetels in het lagerhuis.
Ja. Yeah.
En nou ja, dat komt dus ook weer door dat districtenstelsel First Past the Post. Reform is in heel veel districten de tweede of derde partij geworden.
Ruim 4 miljoen stemmen. Daar moet je eigenlijk kijken als je wil zien wat er onder de oppervlakte gebeurt. Ja. Want aan de oppervlakte zie je maar 5 zetels.
Ja.
Wat nog steeds heel knap schijnt te zijn voor een nieuwe partij.
Ja, maar dat is een ongekende
Farage
prestatie.
Was natuurlijk niet helemaal nieuw. Dus zijn partij was nieuw. Maar hij is natuurlijk een bekend gezicht. Hij was de man achter Brexit. Ja. Europarlementariër die natuurlijk in Brussel alles.
Ja, ook al was het ook zijn achtste keer dat hij voor als member of parliament wilde lopen. Hij is gewoon 7 keer verloren en nou ja, het is wel een doorzetter.
Ja, zeker. Maar goed, hij klaagt ook van deze verkiezingsuitslag is de slechtste weerspiegeling van de volkswil in de geschiedenis. We moeten het districtenstelsel hervormen. Ja, dat is natuurlijk altijd makkelijk om dat te zeggen als het jou ongunstig uitkomt.
Ja, maar in dit geval valt er wel iets voor te zeggen. Want 4 miljoen stemmen en maar 5 zetels, dat laten we heel goed zien.
Ja.
Wat wij in Nederland niet gewend zijn, namelijk dat bij ons gaan er alleen maar stemmen verloren als je op een partij stemt zoals bij 1. De afgelopen keer die geen zetel krijgt in het parlement.
Hè? Inderdaad.
Dan ga je stemmen.
Bij ons is het gewoon al evenredig. Van als je zoveel procent van de stemmen krijgt, krijg je zoveel procent van de zetels.
Als er 10 miljoen stemmen zijn, er een paar honderdduizend stemmen maximaal die niet bij een zetel terechtkomen. De rest wordt in ieder geval krijgt representatie. Dat heeft een evenredig stelsel.
Inderdaad. Wat jij net zei, dat is trouwens wel aardig. Jij zegt van je ziet aan dat zetel of aan dat stemaandeel zie je wat er echt onder de oppervlakte schuil gaat. Dat is wel een mooie quote van commentator Andrew Neil van The Spectator.
Yeah.
Die zei, Labour's voorsprong is zo groot als een oceaan, maar zo ondiep als een dorpsvijver. Dat is natuurlijk prachtig gezegd. Van, inderdaad, het lijkt enorm imposant als je die zetelaantallen ziet. En als je dan kijkt naar hoeveel kiezers ze hebben gehaald. Nou, dus in absolute zin zelfs minder dan de vorige keer. Dan valt dat eigenlijk wel heel erg mee. Dus het is inderdaad heel ondiep.
In hoeverre is die beeldspraak ook van toepassing op de Franse uitslag?
Nou, het is natuurlijk nooit precies te vergelijken. Het zijn heel verschillende landen met ook verschillende kiesstelsels. Op het Franse kiesstelsel moeten we zo nog maar even terugkomen. Maar er zijn wel interessante parallellen. Namelijk dat we net eens hebben geconstateerd dat het linkse front in Frankrijk het grootste front is. Maar als je dan gaat kijken naar absolute aantallen stemmen, dan zie je dat in Frankrijk ook het geval is dat linkse front helemaal niet in absolute zin de meeste stemmen heeft gehaald.
Vertel.
We hebben heel veel cijfers vandaag. Dus ik hoop dat de
volgende keer regelen ze een scherm. Dat is helemaal de scherm. Oh,
ja. Dat zou mooi zijn. Inderdaad.
Lekker swipen.
We count the votes.
Ja. Nee, als ik hier de stemmen aantallen erbij pak, dan zie je dat Rassemblement National, dus de partij van Le Pen, die heeft ruim 37% van de stemmen gehaald. Dat zijn ongeveer 10 miljoen stemmen. En het linkse front heeft 7 miljoen stemmen gehaald. Komt neer op een kleine 27%. Dus je ziet dat ook hier heeft het linkse front lang niet zo groot gewonnen als dat het lijkt. En daarbij moet je dan ook nog eens in ogenschouw nemen dat dat linkse front dus allemaal partijen verzameld is. Terwijl de partij van Le Pen grofweg alleen opereerde. Ze hadden een paar kandidaten van de centrumrechtse Républicain die de partij steunden. Maar in overgrote zin
één partij
eigenlijk. Is dat één partij.
Maar en dat is wel interessant, want we noemen het in het begin al even volgens mij. Maar je hebt die twee rondes in Frankrijk. De eerste ronde werd die partij van Marine Le Pen werd dus de grootste.
Ja.
Dan 2 weken later komen ze nog een keer bij elkaar en dan stemmen ze voor het echie, zal ik maar zeggen. En in de tussentijd heeft Macron iets gedaan. En het linkse front. Die hebben samen deeltjes gemaakt.
Ja, klopt. Dat is best een ingewikkeld kiesstelsel, maar het valt vrij kort wel uit te leggen, gelukkig. Bij die eerste ronde kunnen alle partijen meedoen in districten in Frankrijk. Dus je kan zomaar 10 partijen of nog veel meer op het stembiljet hebben staan.
Ja.
Dan krijg je natuurlijk een wat meer verdeelde uitslag. Vervolgens gaan dan naar stemronde 2. Dat is een uitvinding geweest van Charles de Gaulle. Gaan in stemronde 2 de 2 grootste partijen tegen elkaar opnemen. Als er nog geen absolute meerderheid was na die eerste kiesronde.
De play-offs.
Ja, de play-offs inderdaad. Dus om het dan even met een sportmetafoor te trekken. In de reguliere competitie was Le Pen kampioen geworden. Maar na de play-offs niet per se. Omdat je dan inderdaad weer opnieuw begint, in zekere zin. Toen hebben inderdaad, wat jij zegt, Geerten, de partij van Macron en dat linkse front, die hebben gezegd, nou, wij gaan jullie steunen in jullie strijd om de partij van Le Pen zeg maar eronder te houden. Dus om te zorgen dat Le Pen niet de grootste wordt.
Dus in de districten waar de linkse front het minste zetels had, maar de partij van Macron meer ging linkse front, gingen mensen van linkse front gingen Macron steunen. En andersom gingen de aanhangers van Macron gingen links stemmen in de, districten.
En dat is best opvallend als je naar de inhoud uitmaakt, kijkt. Zeg maar, ja. Ja, als je naar de inhoud kijkt, wat we net al bespraken, van dat linkse front en dan met name de meer zeg maar radicalere delen, die hebben echt heel weinig gemeen met wat Macron wil. Macron is een soort middenpoliticus die pro-EU is.
Ze hadden maar één doel eigenlijk, hè? Dat was gewoon Le Pen zo klein mogelijk maken.
Ja. Ze zijn gewoon een andere radicale partij geschoven.
Inderdaad. Ja. Maar wat wel interessant is, dat heeft Le Pen zelf ook gezegd. Er was natuurlijk veel frustratie bij haar partij. Van wij waren vorige week nog de grootste en nu zijn we derde. Maar zij zei zelf van vergeet niet, wij zijn met 10 miljoen stemmen zijn wij de grootste partij geworden in stemaandeel. Maar ook als je al die partijen even los ziet van de allianties. Dus als je gewoon de partijen één voor één afgaat, zijn zij ook met afstand de partij met de meeste zetels in het parlement.
Grootste fractie.
Ja. Ja, dus zij zegt ook, onze overwinning is alleen maar uitgesteld. Nou, zeggen politici dat wel vaker, want die weten altijd iets te spinnen van een negatieve uitslag. Maar ik denk dat ze daar best wel eens gelijk in kan hebben. Je ziet ook de afgelopen jaren deed Le Pen heel vaak mee aan presidentsverkiezingen ook. En bij elke verkiezingen kreeg zij weer een groter stemaandeel. En nou, over 3 jaar zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk.
Ja, want we denken natuurlijk wel vaak vanuit ons idee in Nederland van nou, verkiezingen, nieuwe premier, dat is in Frankrijk ook zo, maar de president blijft zitten.
Klopt.
Macron heeft zijn eigen mandaat gekregen. Dat is nu inmiddels zijn tweede mandaat 2 jaar geleden geweest, denk ik. Hoe lang is het?
Nee, volgens mij heb je 7 jaar mandaat.
7 jaar, ook
ja, dus in 2017 is Macron voor het eerst president geworden. Oh, ja. Ook dat is weer door de Gaulle ingevoerd. Dat je 7 jaar president kunt zijn. En inderdaad, de president heeft eigenlijk veel meer macht dan
die deelt de lakens uit, hè?
Ja, die mag ook de premier aanwijzen. Ja. Die moet dan wel een regering vormen, moet die goedkeuren. Maar in zekere zin is de premier in Frankrijk traditioneel een soort van zetbaasje van de president. Nou, ja. Dat is in dit geval ook met...
Tassendrager.
Ja, een soort tassendrager.
Dat was Attal, hè? Een hele jonge premier.
35.
Jonge homoseksueel. De ex van de minister van Buitenlandse Zaken, geloof ik. Ja. Secours. Of Séjourné,
volgens mij.
Ja, sorry, ik haal steeds die namen door elkaar. Maar even het interessante van de situatie nu is, wie wordt dan de volgende premier? Want Attal heeft zijn ontslag ingediend. Ja. Hij mag nog even blijven tot er een beetje duidelijkheid is, geloof ik.
Nou, hij wist ook trouwens helemaal niet dat Macron die verkiezingen ging uitschrijven. Om even aan te geven, zeg maar.
Ook fijn.
Dat de president gewoon zijn eigen gang kan gaan. Zijn premier wist niet eens dat die verkiezingen eraan zaten te komen.
Dus Attal sinds januari premier. Nu is hij een soort van demissionair premier, zou je kunnen zeggen. Spek en bonen premier. Ja. Dat er een nieuwe komt. Maar komt er dan ook een radicaal links premier?
Goede vraag. Het zou kunnen. Maar dat zou voor Macron natuurlijk een enorm probleem opleveren. Want nou ja, die regering die staat dan onder leiding van iemand die echt op de belangrijke terreinen totaal iets anders wil dan president Macron.
Ja.
Dus wat we al zeiden, uit de NAVO, veel minder EU-samenwerking, de pensioenleeftijd enorm omlaag. Ja. Hij is ook nog eens behoorlijk pro-Hamas of in ieder geval anti-Israël, die Mélenchon.
Ja.
Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar Macron absoluut niet blij van wordt. Dus het is voor hem waarschijnlijk alleen nog maar moeilijker geworden na deze verkiezingsuitslag.
Wat was dan precies toch de motivatie van Macron om die verkiezingen dan uit te schrijven?
Ja, dat blijft een beetje gissen. Er is ook volgens mij deze week een groot stuk bij Politico verschenen. Een fascinerend stuk over wie Macron is. Dat het een man is die heel erg gelooft dat hij een soort genie is. Dat hij boven de partijen staat. Dat hij de grote man is in de Franse politiek. Dat hij waarschijnlijk een soort heroïsche actie heeft willen plegen na die Europese verkiezingen. Van oké, mijn partij is hard afgestraft. Maar als ik nu verkiezingen uitschrijf, dan gaat zich een soort front achter mij scharen tegen de flanken, om de flanken weer een beetje in de marge te duwen en mij weer een nieuw mandaat te geven. Dat is 1 uitleg.
Beetje Napoleon van onze tijd.
Zo ziet hij zichzelf wel.
Frame is al gemaakt.
Gooi hem er even in, ja.
Maar een andere uitleg, en dat zei Clijs Jager, die voor ons lang correspondent is geweest in Frankrijk en ook nu nog veel van Frankrijk schrijft, die zei van ja, Macron weet wel dat hij waarschijnlijk dik gaat verliezen. Alleen wat hij hoopt, is dat bijvoorbeeld als Le Pen de grootste wordt bij deze verkiezingen, of die extreem linkse partij.
Zijn premier leveren.
Ja, en dat zij dan moeten regeren. Nou, dat kan gezien de problemen waar Frankrijk voor staat. Economie gaat heel slecht. Ja. Immigratie, sociale cohesie is allemaal een groot probleem daar. Die gaat er niks van bakken.
Ja.
En dan gaan de kiezers zien voor de presidentsverkiezingen van 2027 van hey, dat midden van Macron is misschien toch nog niet zo slecht. En dan zouden ze op een kandidaat van zijn partij misschien stemmen. Ja. Dat is ook een uitleg. We weten het niet precies, want ja, wat er in Macrons hoofd omgaat, is dat op zekere hoogte voor iedereen een raadsel. Hij heeft ook ooit geloof ik gezegd, mijn gedachten zijn te complex voor journalisten om te begrijpen.
Vol Franse bescheidenheid, hè?
Ja,
dat gevoel herken ik wel. EW-journalist uitgezonderd. Dus dat is Frankrijk. Dat is echt wel een beetje een black box wat daar nu gaat gebeuren. Eerst even de Olympische Spelen daar maar eens afwachten. Ze kunnen in ieder geval zondag kunnen ze rustig 14 juli vieren, want ze hoeven niet in de finale te spelen in Duitsland. Ja. Dat scheelt een hele hoop. Een team dat daar misschien wel speelt, want wij nemen dit op voordat Nederland tegen Engeland speelt, voor de duidelijkheid, is dat ze aan de overkant van het kanaal. Daar is natuurlijk een heel groot probleem dat op 10 Downing Street woont Larry the Cat. En die moet elke dag gewoon brokjes krijgen. Dus Downing Street mag niet onbewoond blijven. Hè? Dus Keir Starmer, de leider van Labour, meteen de dag na de verkiezingen neemt zijn intrek in het huis.
Ja, dat is een enorm soepele machtsoverdracht. Dat zag ik ook in reacties van Britten op hun eigen verkiezingen van... Wat je ook mag zeggen van de politieke chaos, die inderdaad de afgelopen jaren met het hele Brexit gebeuren en alle onderhandelingen erover groot is geweest. De machtsoverdracht hier, daar kan ieder land een voorbeeld aan nemen. Inderdaad, een dag later zit er een nieuwe premier. De verliezer die kondigt heel waardig zijn afscheid aan. Nou, wat
en
dat betreft,
de verhuisdozen al klaarstaan.
Ja.
En dan is het gewoon hup erin.
Nou wist hij natuurlijk ook al een hele tijd dat hij die verhuisdozen kon inpakken. Dus hij heeft best wel ruim de tijd gehad. Het is niet zo dat het een dubbeltje op zijn kant was, maar de peilingen wezen al heel lang op.
En in de afgelopen jaren zijn er ook wel heel veel premierwisselingen geweest in Engeland. Dus inmiddels zijn ze ook wel goed in die machtsoverdracht.
Ja,
ze hebben kunnen oefenen. Ja.
Ze zijn een paar kroppen sla doorheen gegaan als in Liz Truss die inderdaad...
Maar om daar overigens nog op in te gaan. Toen Sunak de verkiezingen uitriep, was er ook enige verbijstering dat hij dat deed. Er werd toen nog wel gespeculeerd van ja, misschien doet hij dat omdat hij denkt dat Labour... dan toch niet helemaal goed voorbereid is op de campagne. Maar dat bleek toch anders te zitten.
Ja, nou ja, het was, zoals we net al even bespraken, van het was op zich een redelijk gunstig moment, gezien de dramatische peilingen van de conservatieve partijen al maanden, was het niet eens zo'n ongunstig moment om dat toen te doen. Omdat de partij toen even geen grote schandalen had gehad. De economie zat weer iets in de lift. Nou, die Rwanda-deal. Ja. Maar ja, toen moest de campagne van Sunak nog beginnen. En toen is er echt ongelooflijk veel misgegaan.
Die was vrij desastreus, hè?
Heb je wat voorbeelden van flaters, Geerte?
Nou, ik weet nog het moment dat hij... dat was heel geest dat hij aan het water zat en hij geïnterviewd werd. Of dat hij zich heel erg geïnteresseerd aan het voordoen was. En dat er achter hem langs een bootje voer met... Labour campagne of dat was of Lib Dems waren dat met allemaal spandoeken en
ja, nou, het begon eigenlijk al op het moment dat hij die verkiezingen zelf uitriep. Hij ging dan zo voor 10 Downing Street staan met zijn katheder. En toen goot het echt, toen regende het. Nou ja, dat is de Britten natuurlijk niet vreemd, maar hij had best even een parapluutje op kunnen zetten, maar dat deed hij niet. Dus hij werd gewoon in zijn pak, werd helemaal doorweekt. En ja, toen verschenen natuurlijk de fantastische Britse krantenkoppen. Things can only get wetter.
Ja, wetter, ja.
Ja, want het oude campagnenummer van Labour uit de Tony Blair tijd. Things can only get better.
Ja.
Schalde op de achtergrond.
Maar wat er daarna ook nog is gebeurd met Sunak, dat is gewoon even leuk om te noemen. Van met die D-Day herdenking.
Ja.
80 jaar D-Day. Sunak die dacht van ik kan wel iets eerder weggaan. Want ik heb nog een belangrijk interview. Die avond. Dus die is in tegenstelling tot alle andere regeringsleiders die daar de bevrijding van Europa van de naties kwamen herdenken, was Sunak er gewoon tussenuit gevloept.
Ja, en terwijl zijn opponent Starmer bleef er wel bij.
Dat klopt. En volgens mij ook, ja. Dat was omdat hij ging dus weg van die herdenking voor een interview. En bij dat interview kwam dus van alles ter sprake over de persoon Sunak. En De interviewer zei toen van ja, een van de kritieken op u is dat u een soort elitaire ex-bankier bent die zich niet goed kan verplaatsen in de toch op veel plekken best wel verarmde Britse bevolking. Wat zegt u daarop? En toen heeft Sunak zoiets gezegd als ja, ik heb ook best wel moeilijke tijden gekend toen ik jong was. Dat moet je niet onderschatten. Mijn ouders hebben heel veel moeten laten om mij te kunnen laten studeren. Zo hadden we bijvoorbeeld ook geen abonnement op Sky TV. En dat noemde hij toen als zeg maar de reden dat hij zich prima kon verplaatsen in mensen die krap bij kas zaten.
Voor veel Britten is dat een trauma, denk ik, als je dat in je jeugd niet hebt. Het deed mij een beetje denken aan Sigrid Kaag, die op een gegeven moment klaagde dat zij toch wel heel erg zwaar had gehad als kind, omdat ze had moeten kiezen tussen Oxford, Cambridge en nog een universiteit.
Ja, dat gun ik ook niemand.
Nee, dat was heel pittig.
Een beetje out of touch.
Ja. Nee, precies. Maar het, toch kan dat middel zijn voor de premier van Engeland, hè, van het Verenigd Koninkrijk, om toch op het juiste moment verkiezingen uit te schrijven. Op het juiste moment, ik wil zeggen, dus op het moment dat je net even lekker gaat in de peilingen. Ik kan me nog, niet zelf herinneren, maar ik was niet geboren, maar de beroemde Margaret Thatcher, die heeft haar herverkiezing gewonnen doordat ze in 1983, toen het er heel slecht voor ging met de economie in Engeland, allemaal crisis, zij was heel impopulair. Maar ze had ook wel ingegrepen in die Falklandoorlog.
Ja.
En zij was net zo populair genoeg. Zij heeft in het begin van de zomer van 83 heeft ze de verkiezing uitgeschreven. En heeft toen eigenlijk met een landslide gewonnen. Terwijl ze, als ze daar een paar maanden mee had gewacht, dan had ze waarschijnlijk echt wel verloren. Ja. Dus dat is heel boeiend. En voor mij zijn er meer van dat soort voorbeelden. Ik ben geen Engelse... Engeland expert, maar volgens mij is dat echt een iets wat Sunak ook gedacht moet hebben inderdaad, van wat je eerder zei, van nou het gaat nu wel iets beter, die Rwanda deal is erdoor, inflatie is een beetje onder
controle. Laten we maar proberen.
Let's do it.
Beter dan dit gaat niet worden.
Ja, oh, ja. De andere verklaring is volgens mij, daar hadden we het toch ook over, net even op de redactie, Matthijs, van, zou hij niet gewoon politiek een beetje moe zijn? Hij is ook een hele rijke man, zijn vrouw is een puissant rijk, nog rijker dan hij.
Ja.
Zij kunnen overal wonen, ze kunnen alles doen, ze kunnen een heel leuk leven leiden en dan zit je maar de hele tijd daar in dat gouden kooitje op 10 Downing Street met die kat op schoot.
Dat zou goed kunnen, ja. Onze correspondent daar, Patrick van IJzendoorn, die altijd prachtige stukken schrijft, ook over de Britse politiek, die schreef ook van, ja, eigenlijk is Rishi Sunak een soort Amerikaan in zijn hart. Hij heeft ook daar lang gewoond en gewerkt. Hij drinkt liever cola dan bier, om wat dingen te noemen. Dus
hij is rijker dan de koning.
Ja, hij is rijker dan de koning. Hij voelt zich eigenlijk meer een Amerikaan dan een Brit, wordt dan door velen daar gedacht. Dus wat jij zegt van, hij wil gewoon liever ergens bankier worden, dat zou kunnen aan de andere kant. Hij is wel herkozen in zijn district. En het interessante is...
Hij blijft ook in het lagerhuis.
Ja, vooralsnog wel. Hij is ook gewoon herkozen. En het interessante is dat alle conservatieve premiers voor hem sinds 2010, want die partij die was al 14 jaar aan de macht, al die oud-premiers, of althans de districten waar die premiers vandaan kwamen, die zijn allemaal naar een andere partij gegaan. Ofwel naar Labour of naar de Liberal Democrats.
Ja, want Liz Truss, die was ook nog member of parliament, die is de zetel kwijtgeraakt.
Ja, is uitgekeld.
Heel pijnlijk. En ook een aantal hele prominente ministers, die zijn ook allemaal hun plekje kwijt.
En die hele conservatieve man, ik ben even zijn naam kwijt.
Jacob Rees-Mogg.
Jacob Rees-Mogg, is ook uitgebonjourd, ja.
Toch, als we teruggaan naar Frans Timmermans, die dit toch een beetje probeert te framen als de grote rukker naar links in Europa. Als we dan kijken naar deze twee verkiezingen, ja, hoe stevig is die ruk dan?
Ja, niet zo stevig. Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Kijk, het is logisch dat je als linkse leider in Nederland hier graag hoop wil uitputten. Ik bedoel, in Nederland heb je de PVV als grootste partij, heb je denk ik het meest rechtse kabinet ooit.
Hij heeft wel een beetje hoop nodig ook.
Ja, hij heeft ook wel een beetje hoop nodig. En het is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, elke politicus doet dat. Rechtse politici die zijn er natuurlijk ook van, als er dan ergens een rechts iemand wint, van kijk eens, ruk naar rechts, rechtse golf. Dat is heel normaal. Maar ja, ik denk toch dat je heel goed die onderstroom in de gaten moet houden in beide landen. Dat wat nationalistisch rechts of radicaal rechts, wordt het ook vaak genoemd, hoe je het ook wil noemen.
Ja.
Dat die best wel groot zijn, dat die onder grote volksdelen enorm zijn gegroeid.
Ook bij de Europese verkiezingen in andere landen. Zagen we dat het eigenlijk over de hele linie in Europa zo is?
Ja, klopt. En dat het nog niet een groei is dat ze ieder moment de macht gaan overnemen. Maar dat het wel een steeds stijgend aandeel is van deze partijen die op weg zijn naar serieuze invloed. En dat je dat juist bij deze twee landen waar dan links, zeg maar, formeel de grootste is geworden, dat je dat bij uitstek daar juist kunt zien.
Oké, nou, ik wil je heel erg bedanken, Matthijs.
Ja.
En we gaan het uiteraard in de gaten blijven houden.
Ik ben trouwens dol op katten, hoor, voor de duidelijkheid.
Alle onderstromen. En tot de volgende keer. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.